Openbaring 7. Waar staat in vers 1? En na deze zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, nog op zee, nog tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel des levende Gods. En hij riep met een grote stem tot de vier engelen, welke macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen, zeggende: beschadig de aarde niet, nog de zee, nog de bomen, totdat wij de dienstknechten onze God zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. En ik hoorde het getal dergenen die verzegeld waren, 144.000 waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls. Uit het geslacht van Juda waren 12.000 verzegeld, uit het geslacht van Ruben waren 12.000 verzegeld, uit het geslacht van Gad waren 12.000 verzegeld, uit het geslacht van Azer waren 12.000 verzegeld, uit het geslacht van Naftali waren 12.000 verzegeld, uit het geslacht van Manasse waren 12.000 verzegeld, uit het geslacht van Simeon waren 12.000 verzegeld, uit het geslacht van Levi waren 12.000 verzegeld, uit het geslacht van Issachar waren 12.000 verzegeld, uit het geslacht van Zebulon waren 12.000 verzegeld, uit het geslacht van Jozef waren 12.000 verzegeld, uit het geslacht van Benjamin waren 12.000 verzegeld. En na deze zag ik en ziet een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen, en ze riepen met grote stem, zeggende: de zaligheid zij onze God die op de troon zit en het lam. En al de engelen stonden rondom de troon en rondom de ouderlingen en de vier dieren en vielen voor de troon neder op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende: amen, de lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten en de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden des troons is, zal hen weiden en zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Tot zover. Ja, dat is een langdradig gedeelte natuurlijk, vanaf vers 5 tot en met vers 8. En waar uitgebreid staat uit welke stammen dan steeds 12.000 verzegeld werden. Wij zouden kortheidshalve zo'n schriftgedeelte zo niet schrijven. Wij zouden gewoon zeggen 12.000 uit alle geslachten der kinderen Israëls. Dan ben je meteen van een paar problemen af. Want de opsomming levert wel degelijk nog problemen op. Niet wat betreft de telling, want we krijgen keurig 12 maal 12.000. Tel het maar eens na. De telling is dus niet verkeerd. Maar we krijgen problemen wel degelijk met de namen die daar staan. Ik vind het altijd aardig dat het zo uitgebreid staat overigens, want terwijl ik het lees, denk ik aan de bekende opvatting, zal ik maar zeggen, dat men die 144.000 verzegelden hier bepaald niet letterlijk zou moeten nemen. Dat wil zeggen, er zijn misschien verzegelden, maar of het er nou precies 144.000 zijn, de gedachte is gewoonlijk dat het in ieder geval, dat het er erg veel zijn. Vandaar dat met groot gemak in het verleden onder deze 144.000 verzegelden verstaan werd en wordt, zelfs nog tot op heden, de kerk of zo. Want ja, dat zijn er veel, tenminste dat hoopt men dat het zo is. Maar dat even terzijde, want daar gaat het verder niet om. Maar men zegt, men moet dat vooral niet al te letterlijk nemen, dat betekent gewoon erg veel. Het levert mij wat problemen op overigens, want het is 144 maal 1000. En als we praten over 1000, dan zegt men ook, dat moet men niet letterlijk nemen, want het betekent gewoon erg veel. Met andere woorden, als het 1000 is of meer, betekent het altijd gewoon erg veel, ongeacht wat er precies staat. En dat kan natuurlijk niet. Dat kan nooit de betekenis, in ieder geval niet de enige betekenis zijn. Er moet ook verschil wezen, zal ik maar zeggen. Het verhaal gaat ook niet op. Bovendien, terwijl ik het lees, denk ik, dat wordt ingewikkeld. Want je kunt van 144.000 nog zeggen dat het gewoon betekent erg veel. En uit de kinderen Israëls Want zoiets staat er in, vers 4 op de kinderisels, wordt nog wel eens weggeredeneerd zo van, dat is de kinderisels, dat is feitelijk de kerk of iets dergelijks. Maar problematisch wordt het wanneer we daarna ook overdrachtelijk en dus geestelijk moeten interpreteren dat er staat 12.000 uit het geslacht van Juda. En nadat wij daar een oplossing voor hebben gevonden over hoe wij dat dan overdrachtelijk zullen verklaren, komen wij bij het volgende punt. 12.000 uit het geslacht van Ruben. En wie een idee heeft mag het zeggen, maar ik heb er nog nooit een verklaring van gehoord. Ik heb altijd wel ooit gehoord, men moet dat 144.000 verzegelde uit Israël niet letterlijk nemen. Men moet het dan dus kennelijk overdrachtelijk nemen. Maar wat het dan betekent overdrachtelijk, dat is volstrekt onduidelijk, want ik heb ook nog nooit een poging gezien of gehoord van een poging gehoord waarbij men deze 12 keer 12.000 uit 12 stammen van Israël inderdaad overdrachtelijk kan verklaren. Bovendien, elke keer wordt de uitdrukking ook herhaald uit het geslacht van Juda waren 12.000 verzegeld. Dat had net zo goed kunnen staan en evenzo uit Ruben en Gad en Azer enzovoorts. Maar het wordt langzaam verteld. En terwijl ik het las, dacht ik, nou, het zal ook wel enige tijd duren, neem ik aan, voordat al deze 144.000 verzegeld zullen zijn. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat eerst 12.000 verzegeld worden uit Juda en dan 12.000 uit Ruben en dan 12.000 uit Gad. Maar wel degelijk dat er sprake is van 12.000 inderdaad uit elk van deze stammen die hier genoemd wordt. Gewoon letterlijk. En waarom ook niet? Bovendien, er zit nog een verhaal aan vast. Als het niet letterlijk is en het gewoon betekent velen, dan komen wij daarna in vers 9. Daarna zag ik en ziet de grote schare die niemand tellen kon. En dan gebeurt het onvermijdelijke. Het onvermijdelijke is dan, als 144.000 betekent, het zijn er erg veel. En daarna is er een schare die niemand tellen kan. En men leest dat oppervlakkig en simpel en zegt, men kan het niet tellen omdat het te veel zijn. Dan zegt men, nou, dat zal dus wel hetzelfde zijn. En dat is ook een tamelijk algemene opvatting, dat de schade die niemand tellen kan hetzelfde is als de 144.000. En dat die dus twee keer over dezelfde personen of mensen gesproken wordt. Maar zo zit het uiteraard niet. Dat kan het ook niet zijn. Het is in elk geval zo, dat als hier zo'n lange opsomming volgt van 12.000 uit die stam en dan 12.000 uit die stam, dan kan het alleen maar zo zijn dat inderdaad sprake is van een letterlijke verzegeling, wat het ook wezen mag, maar een letterlijke verzegeling van in totaal 144.000 mensen, waarbij uit elk van 12 stammen van Israël inderdaad 12.000 verzegeld worden. Dat die getallen bovendien een overdrachtelijke betekenis hebben, dat zal wel duidelijk zijn. Maar daarmee is dat niet de enige. Er is natuurlijk een reden waarom het er steeds 12.000 zijn en strikt genomen waarom het er 12 maal 12.000 zijn. Dat is een heel eenvoudig antwoord op. Het is namelijk zo dat de 12 in de Bijbel altijd, en niet alleen in de Bijbel, maar in heel de schepping, dat de 12 altijd van doen heeft met koningschap, met heerschappij. En waar het hier om gaat, in heel dit Bijbelboek, en in zekere zin zelfs in heel de Bijbel, is het koninkrijk van Christus, het koninkrijk van de Messias, het koninkrijk Gods, of hoe het maar heten mag, zoals dat ooit zou opgericht, dan wel zou geopenbaard worden en ook daadwerkelijk zou opgericht worden over de volkeren der aarde. En dat laatste is toch in bijzonder de strekking van heel dit Bijbelboek. Het gaat om de openbaring van Jezus Christus, volgens Openbaring 1 vers 1, en daarmee uiteraard over de openbaring van zijn koninkrijk op aarde. En je mag dus aannemen dat het getal 12 daarin een belangrijke rol speelt. En dat is ook zo. Vandaar dat we die 12 ook tegenkomen aan het begin van onze bedeling, waarbij 12 discipelen inderdaad tot apostelen gemaakt werden. De volgelingen werden gezondenen. Dat is eigenlijk het tegenovergestelde. De discipelen werden apostelen, 12 stuks, uitdrukkelijk de 12. En ze werden uitgezonden bij gelegenheid met de opdracht, ga dan heen, onderwijst al de volken, hermakende tot mijn discipelen. En wij weten dat van die letterlijke opdracht in ieder geval in de praktijk weinig terechtgekomen is. Dat wil niet zeggen dat die 12 niet uitgegaan zijn om dit te doen, maar het wil wel zeggen dat hun dienst inderdaad geen resultaat gehad heeft. Iets wat ze trouwens graag van tevoren hadden willen weten toen zij vroegen, maar daar hebben we hier ook niet zo lang geleden over gesproken. Toen zij vroegen, zult gij in deze tijd uw koninkrijk aan Israël weder oprichten? Ze zeiden hier dat ze dat niet mochten weten. Uiteraard, want hun verantwoordelijkheid was inderdaad gewoon de opdracht te vervullen en uit te gaan en alle volkeren te onderwijzen in een poging uiteraard die volkeren te maken tot discipelen, volgelingen van de Heer Jezus Christus. Van dat laatste is uiteraard weinig terechtgekomen, maar dat lag niet aan de discipelen, maar aan de volkeren. Wij weten ook hoe het verder gaat. En daarom ga ik het dus niet op in. Ik doe net of iedereen het weet. Hè. Wij weten ook hoe het verder gaat. Het is zo dat in de toekomst alsnog dezezelfde opdracht vervuld zal worden. En nu met het gewenste resultaat. En het gewenste resultaat komt tot stand niet alleen door de prediking uiteraard. Maar in het bijzonder ook doordat van de andere kant oordelen, laten we zeggen in het algemeen nogal wat rampspoed, hè, maar oordelen, verdrukking, toorn van God zal komen over de mensheid. Zodat er maar simpele mogelijkheid overblijft. Wanneer men aan die oordelen in het algemeen wil ontkomen, is er maar één weg, namelijk te komen tot geloof in de boodschap die ook in die dagen in het bijzonder gepredikt zal worden. Niet door 12 discipelen, maar door 12 × 12.000 discipelen. Het ligt zeer voor de hand. Nou, dat is wat gebeuren gaat. En vandaar ook inderdaad de 12, niet 12 discipelen, maar 12.000 discipelen. En voor de goede orde wijs ik er nog maar op dat de namen van de 12 discipelen in de schrift wel degelijk verbonden worden ook met de 12 stammen van Israël. Maar dat is in Openbaring 21 en 22 en daar ga ik dus verder maar even niet op in. Maar hier 12 × 12.000 discipelen uit 12 stammen van Israël. Ik zeg met opzet niet de 12 stammen van Israël, want daar krijg ik later problemen over. Want u weet net zo goed als ik dat er 13 stammen van Israël zijn. Waarbij de vraag dus altijd in elke opsomming is, waar is nummer 13? En de vraag is trouwens ook altijd, wie is nummer 13? Want dat scheelt ook nog wel eens. Maar goed, daar hebben we het nou niet over, want het is een beetje buiten de orde. Het was ook niet mijn bedoeling bij de details van het verhaal stil te staan, maar bij de grote lijnen. Ik geloof dat dat in principe ook veel belangrijker is dan de details van de geschiedenis. De grote lijn is dat inderdaad in de eerste verse van Openbaring 7 wordt aangekondigd, omstandig, want er worden details bij gegeven, maar er wordt aangekondigd dat op een of andere wijze over de gehele aarde, zeg maar de hele wereld eventueel, oordelen zullen komen vanuit de hemel. Uitgebeeld in die vier engelen, vanuit de hemel dus, vier engelen in verband met de vier hoeken. En hoek betekent ook richting, ook gewoon in het Nederlands, maar in de grondtalen zeker. De vier richtingen, dat wil zeggen de vier windrichtingen. En meer zijn er niet dan vier. Dus in de praktijk betekent het gewoon van in alle richting. Het betekent dat oordelen zouden komen van Gods wegen, inderdaad over geheel de aarde. Dat is ook wat gezegd wordt. Maar daarna wordt gezegd in vers 3, beschadig de aarde niet, nog de zee, nog de bomen, totdat, met andere woorden, die beschadiging komt wel, die oordelen komen ook inderdaad over heel de aarde, over al de volkeren. Maar voordat dat gebeurt, zou eerst iets anders moeten gebeuren. Er staat namelijk totdat, vers 3, totdat wij de dienstknechten onze God zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden, waarmee dus in één keer gezegd wordt dat deze 144.000 moeten beschouwd worden als dienstknechten Gods. Later worden ze trouwens ook eerstelingen genoemd. En dat is een duidelijke zaak. Want als ze dienstknechten van God zijn, wat doen zij dan in de eerste plaats? Nou goed, dan nemen we weer 1 Korinthe 3. Dat is ook niet zo, 2 Korinthe 3. Dat is ook niet zo lang geleden dat we erover gesproken hebben. Waar staat dat wij gemaakt zijn, in ieder geval Paulus en de zijnen, gemaakt zijn tot dienstknechten van God, dienaren van het nieuwe verbond. En wat doen die dus? De schandelijke bedekselen verwerpen en met vrijmoedigheid het woord Gods spreken. Daar staat er. Uitgebreid, onvervalst staat er zelfs bij, als in de tegenwoordigheid Gods. Dat is wat dienstknechten doen. Trouwens, als wij überhaupt spreken over dienstknechten Gods, en zelfs wanneer we dat doen met de Bijbel dicht, zo in de wandelgangen, we zeggen dienstknechten Gods, wat doen die? Er kan maar één ding zijn, het woord Gods prediken. Nou, in Openbaring 14 vind je dezezelfde 144.000 nog een keer. En daar wordt gezegd dat zij eerstelingen zijn. En wat zijn eerstelingen? Ik hoor hem toch. Ja, eerstelingen zijn priesters, per definitie. Als ze van Gods wegen eerstelingen zijn, dan zijn ze priesters. Want priesterschap wordt gegeven, wordt opgelegd aan, of is de verantwoordelijkheid van de eerstelingen, de eerstgeborenen, of hoe ze maar heten mogen. En wat doen de priesters dan wel de eerstelingen? Precies hetzelfde, hè? Priester is een lerende priester. De priester heeft tot taak inderdaad het woord Gods te bewaren en te spreken. De priesters worden geacht met hun lippen het woord Gods te bewaren. Dat wil zeggen, zij spreken het woord Gods. Nee, ze horen het ook, maar dat doen ze met de oren. Maar ze spreken het woord Gods met de lippen dus en wel onvervalst, want ze bewaren het woord Gods. Precies hetzelfde dus. En dat is maar waar het om gaat. Wat we dus mogen verwachten is dat in de dagen waarin al deze oordelen, waarin al deze rampspoed over de aarde zal komen, dat in diezelfde dagen deze 144.000 het evangelie, want wat zou het anders moeten zijn, het evangelie zullen prediken. Aan wie? Nou ja, als het over de aarde gaat, en daar gaat het uiteraard over, dan ken ik maar één opdracht, en dat is, ga dan heen, onderwijst al de volken, hen makende tot mijn discipelen, waarbij de gedachte natuurlijk aan de ene kant is, dat de mens in het algemeen zou moeten komen tot geloof in de Heer Jezus Christus, tot redding, maar er zit meteen aan vast dat de mensheid in het algemeen, en dus de volkeren in het algemeen, zouden komen ook tot onderwerping aan hem die niet alleen de redder, de heiland, maar wel degelijk ook de koning is, een rechtmatige koning over heel de mensheid. De zoon des mensen, de erfgenaam van Adam, aan wie dus inderdaad gegeven is alle macht op aarde. In de hemel ook trouwens, maar dat is omdat hij de zoon van God is. Dus wat prediken deze 144.000? Vanzelfsprekend het evangelie en in het bijzonder dan wat genoemd wordt het evangelie van het koninkrijk. Dat is waar het om gaat. En uit de inleiding van hoofdstuk 7 blijkt al dat voordat de toorn Gods komt over de mensheid in het algemeen, voordat die toorn Gods komt, worden deze dienstknechten aangesteld. Met als gevolg uiteraard dat in de dagen van die toorn en van die beschadiging, zoals het genoemd wordt in vers 3, dat in de dagen van die toorn Gods, in diezelfde dagen, dus deze 144.000, hun dienst verrichten. Dat is logisch ook bovendien, want als het niet in diezelfde dagen zou zijn, dan hadden net zo goed die beschadigingen eerst kunnen komen en dan zouden daarna alsnog de dienstknechten kunnen worden aangesteld. Daarna kun je het nergens meer plaatsen in heel de heilsgeschiedenis, maar daar hebben we het nou even niet over. Het gaat om gewoon wat hier staat en wat er de consequenties van zijn als we het netjes lezen. En dan lezen we het nog niet eens tot in de details, maar gewoon even zo in het algemeen. Namelijk, er zou oordeel komen over de aarde, maar voordat dat komt, wordt ingehouden, voordat dat komt, worden 144.000 verzegeld, zodat vervolgens de dienstknechten uitgestuurd worden, kennelijk, tegelijkertijd, in dezelfde tijd als waarin dat oordeel, die toorn Gods, komt over de wereld. En zo gaat het van twee kanten, want langs de ene kant wordt aan de mens het evangelie gepredikt, aan de andere kant wordt zijn uitzicht op een aardse toekomst volledig afgesneden door al deze rampspoed, zodat het hem helpt om te komen tot de Heer. En in sommige kerken, dan wel denominaties, is dat nog altijd de gedachte. Men zegt, ja, het woord alleen, dat is wel aardig, maar dat kan het niet doen. Je moet ook allerlei ellende meemaken in je leven, want als dat er niet is, kun je niet tot de Heer komen. En daar zit een kern van waarheid in. Als leerstelling is hij volstrekt onbijbels, maar de kern van waarheid is dat het de mens, dat de ellende die een mens overkomt, hem inderdaad helpt om te kiezen voor de Heer, dat is nu eenmaal zo. En als de prediking van het evangelie niet helpt, vraag het maar eens aan evangelisten onder elkaar, als de prediking van het evangelie niet helpt, dan zegt men, nou, het is te hopen dat hij zichzelf nog eens een keer tegenkomt. Toch? Omdat hij dan misschien alsnog zijn toevlucht zal nemen tot de Heer. Dat geldt voor de mensen in het algemeen. En in deze dagen waarover hier gesproken wordt, geldt dat nog meer. De vraag is bovendien, wanneer is dat dan? Wanneer komt dat dan? Waar gaat het hier over? En dat is makkelijk genoeg, omdat dat in het voorgaande schriftgedeelte uiteengezet wordt. Want die beschadiging die genoemd wordt in vers 2 en in vers 3... Die is niks anders dan de uitwerking van de toren des lams. En die wordt een paar versen eerder genoemd, namelijk in hoofdstuk 6, vers 16. Waar gezegd wordt dat de koningen der aarde, de grote, de rijken, de oversten, de overduizend, enzovoort, enzovoort, uit vers 15, die zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons, namelijk verberg ons van het aangezicht van degene die op de troon zit, en verberg ons dus van de toren des lams, vers 17, want, en dat is op zich al voldoende, vers 17, want de grote dag zijn toorns is gekomen, en wie kan bestaan? En na deze zag ik die vier engelen, houdende de vier winden, enzovoorts, want die zouden de aarde en de zee beschadigen, maar voordat het zover komt, en voordat dus die toorn inderdaad komt over de mensheid, voordat gebeurt, zouden die 144.000 eerst verzegeld moeten worden, opdat die via het woord uiteraard het evangelie zouden uitdragen, want hoe dan ook, de mens moet hoe dan ook in onze dagen, maar ook in de toekomst, komen tot geloof in de Heer Jezus Christus, en het geloof is uit de bevinding? Nee, oh nee, uit het gehoor, uit de prediking van het woord. Je kan een heleboel helpen, de mensen helpen om tot geloof in dat woord te komen, maar het is altijd primair uit het woord. Hoe zullen zij geloven van wie ze niet gehoord hebben, hoe zullen ze horen zonder dat het hun gepredikt is? Dat zijn uitspraken die zelfs in het bijzonder gedaan worden in verband met Israël. Nou, hoe dat ook zij, in 6 vers 17 wordt aangekondigd de grote dag zijn toorns. De grote dag zijn toorns. Kijk, wat we nou eigenlijk behoren te doen, maar waarvoor ik nu gewoon de tijd niet neem, is uitzoeken, wat is dat dan? De grote dag zijn toorns. En dan moet ik u zeggen dat we dan terechtkomen bij een algemeen beginsel wat zonder enige twijfel in het bijzonder in Openbaring en in de profetie vervolgens het algemeen van toepassing is. Namelijk dat in het bijzonder in Openbaring steeds opnieuw uitdrukkingen gebruikt worden die ontleend zijn aan oud-testamentische profetie. Het principe is immers niet dat het boek Openbaring ons zo zonder meer iets bekend maakt. Het principe is dat openbaring openbaring is, en openbaring is altijd openbaring van dat wat voorheen verborgen was. Met andere woorden, de dingen die uit de profetieën van het Oude Testament niet duidelijk, althans niet duidelijk genoeg zijn, worden alsnog in het boek Openbaring toegelicht. Hetgeen tot gevolg heeft dat in sommige schriftgedeelten van het boek Openbaring bepaalde zeer belangrijke gebeurtenissen soms niet eens genoemd worden, terwijl ze er chronologisch wel in passen. Terwijl aan de andere kant dingen genoemd worden die wij waarschijnlijk helemaal niet zo belangrijk vinden, maar ze worden genoemd omdat ze verbinding leggen tussen dingen die in het Oude Testament al lang waren aangekondigd. Daar gaat het om. En als hier staat, de grote dag zijn toorns is gekomen, dan is de vraag, welke dag zijn toorns? En is het antwoord, de dag zijn toorns, zoals hij onder verschillende namen trouwens, maar ook onder deze uitdrukking in het Oude Testament werd aangekondigd. De dag des toorns. De dag des toorns en der wraken. De dag der wraken onze Gods. En wat hebben we nog meer? De dag der benauwdheid. Eventueel de dag der benauwdheid van Jacob, dat zou het ook kunnen zijn, hè? Ja. En de andere uitdrukking is de dag des Heren. En als u het snel wil doen, maar ik neem nu weer de tijd niet. Ik ben er wel op voorbereid hoor, want ik heb het allemaal bij me. Hè? Maar ik neem gewoon de tijd niet. Maar als u de schriftplaatsen nagaat in de Bijbel waar gesproken wordt over de dag des Heren. Alle dus, ze nagaat, zult u zien dat de synoniemen die ik u net gaf daar ook allemaal inderdaad genoemd worden. De term dag der benauwdheid van Jacob trouwens niet, maar de dag der benauwdheid weer wel. En de dag des toorns en de dag der wraken enzovoorts. Waarna diezelfde uitdrukkingen ook weer op andere schriftplaatsen, of in andere schriftplaatsen gevonden worden. Maar hoe dat ook zij, het verschijnsel van deze dag des toorns is niet iets nieuws hier in Openbaring. Integendeel, het wordt genoemd omdat het daarmee aansluiting vindt bij oud-testamentische profetie. En men zou die er zo zonder meer bij moeten hebben en naast moeten leggen. Het is eigenlijk andersom. Boek Openbaring zou men moeten leggen naast de oud-testamentische profetie. Omdat, om reden dat in oud-testamentische profetie sommige zaken in het midden gelaten worden, worden niet concreet gezegd. Er is ook een goede reden voor, zeg ik altijd, maar daar gaat het nou niet om. Het is nou eenmaal zo. En de bedoeling is dat wij met het boek Openbaring in de hand inderdaad licht krijgen over oud-testamentische profetie. Hoe dat ook zij, het boek Openbaring staat uiteraard vol met verwijzingen naar het Oude Testament en dit is er één van. De grote dag zijns toorns is gekomen, waarna opnieuw de vraag is, wanneer is dat dan? En u weet, de Bijbel kent geen jaartelling en dus ook geen jaartallen. En de enige mogelijkheid die overblijft om de tijden en gelegenheden aan te geven, zal ik maar zeggen, is dat bepaalde tijdstippen worden aangeduid. Dus niet met jaartal en datum en tijd op de klok, zal ik maar zeggen. Bepaalde tijdstippen worden aangeduid door de gebeurtenis, dan wel gebeurtenissen, die op een gegeven moment plaatsvinden. Er is geen andere manier. Kijk, oud-testamentische geschiedenis, dat kan nog altijd dat er staat in het zoveelste jaar van koning die en die. Of in het zoveelste jaar van Nebukadnezar, of noem maar wat op. Daaruit rekenen wij meteen weer een jaartal, want wij zijn gewend aan jaartallen sinds de lagere school, zeg ik altijd. Ik beschouw het nog altijd als een vloek, jaartallen, dat meen ik echt. Want het is maar een recente vinding, maar zo gaat dat nou eenmaal. We rekenen dan om. Maar waar het de profetieën betreft, wordt het veel ingewikkelder uiteraard, omdat daar niet sprake is van in het zoveelste jaar van die of die koning. Zo werkt dat namelijk niet. En wat er dus nodig is, zo zonder meer, wat er nodig is om te kunnen bepalen wanneer en in het bijzonder in welke volgorde, want dat heeft er alles mee te maken, in welke volgorde de dingen zich afspelen, is het nodig om dus te verwijzen naar bepaalde markante gebeurtenissen. Gebeurtenissen eventueel die in zichzelf misschien niet eens belangrijk zijn, maar die gewoon fungeren, want dat kan heel goed, die fungeren als markering. Zo van, als dat gebeurt, dan is dat tijdstip aangebroken. Ik kan er makkelijk een voorbeeld van geven. Uit Matteüs 24, ik doe het uit het hoofd, hè. Matteüs 24. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël de profeet. De gruwel der verwoesting namelijk staande in de heilige plaats. Wanneer gij dat zult zien, dan moet je de stad en het land uitvluchten, want als dan. Maar er staat geen jaartal. En er staat ook niet in het zoveelste jaar van de zoveelste paus of iets dergelijks. Dat is meer Nostradamus, weet je wel. Maar goed, laat maar zitten. Maar hè, als dan zal. Nou, wat is er als dan? Wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting. En dan zeggen wij, ja, wat is nou gruwel der verwoesting? Daar kun je over filosoferen wat dat is natuurlijk. Maar dat mag niet, want het is een verwijzing in het Oude Testament. Wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet. Ja, inderdaad, die gruwel der verwoesting die zou staan in de heilige plaats. Nou, dan is het duidelijk genoeg. Dat gaat over de oprichting van een afgodsbeeld. En we vinden dat in Daniël. In principe Daniël 8. En eventueel Daniël 11 en 12 eventueel. Maar in ieder geval, wij vinden dat in Daniël, daar gaat het maar om. Maar wat in Daniël duidelijk naar voren komt, is dat de oprichting van dat afgodsbeeld inderdaad plaatsvindt in het midden van de 70ste week van Daniël. En daarover hebben wij vorige keer gesproken. 3,5 jaar dus na het verbond, waarover Daniël 9 vers 27 spreekt, tussen de Joodse staat en eigenlijk de heidense wereld, om het dan maar weer eenvoudig te zeggen nu. Maar 3,5 jaar daarna zal die gruwel der verwoesting worden opgericht op of in de heilige plaatsen, dat is in ieder geval in Jeruzalem. Maar wanneer men dat dus ziet gebeuren, dan weet men precies hoe laat het is. Niet omdat men het jaartal kent, want dat is helemaal niet aan de orde, is trouwens volstrekt onbelangrijk eerlijk gezegd, dat meen ik echt. Maar dan weet men dat het het midden van de 70ste week is. En dat is van belang. Want wat wij leren uit Daniël 9 vers 27 daaromtrent is, dat dan dus verwoesting begint. En dat die verwoesting over Jeruzalem dan begint, maar ook zal blijven, zal voortduren tot aan het einde. En vanzelfsprekend dus het einde van de 70ste week aan toe. Met andere woorden, als die gruwel der verwoesting wordt opgericht, waarvan door Daniel de profeet gesproken is, dan is men in het midden van de 70ste week, dan kan men een klok op gelijk zetten, dan wel de kalender. En dat betekent dat er nog 3,5 jaar te gaan is van verwoesting over Jeruzalem en de Joodse staat. En pas dan zal de Heer zijn voet zetten op de Olijfberg, maar dan ook zal Jeruzalem verwoest worden. Dan weet je hoe laat het is. Maar welke datum of welk jaar dat precies is, ja, dat is niet aan de orde. Maar het is die gebeurtenis van die oprichting van de gruwel der verwoesting fungeert dus als markante gebeurtenis om de tijd aan te duiden. We vinden hetzelfde daarna terug in Openbaring 13, 14, in ieder geval Openbaring 13. Daar is ook weer sprake van de oprichting van zo'n beeld. En als u dus zou vragen, maar wanneer gebeurt dat, want dat staat daar niet bij. Als u dus vraagt wanneer gebeurt dat, nou dan hoeft dat niet in Openbaring 13 te staan en staat er ook niet. Waarom ook? Want dat staat al in Daniel. Zie? Alleen wat Openbaring doet is die gebeurtenis vermelden, het feit als zodanig vermelden en dan vermelden wat er nog meer zo in verband met dat beeld aan de hand is. Want er is nog wel wat mee aan de hand. Iets wat in Daniel niet beschreven staat, maar in Openbaring weer wel. Maar het sluit aan, het is een markante gebeurtenis. En als u het mij vraagt, de meest markante gebeurtenis uit de profetieën is er een die volstrekt van ondergeschikt belang is. Een gebeurtenis die nauwelijks enige betekenis heeft, als ik het dat tenminste mag zeggen, over iets wat in de Bijbel staat, hè, maar een gebeurtenis die op zich nauwelijks enige praktische betekenis heeft, maar die kennelijk in de schrift fungeert als markering van de tijd. Dat is een gebeurtenis niet aan het begin, in het midden van de 70ste week, maar aan het eind. Er zijn er namelijk 3 in de eerste plaats. De een is de sluiten van het verbond aan het begin van de week. De andere is de oprichting van de gruwel der verwoesting in het midden van de 70ste week van Daniel. En de derde, maar die staat er in Daniel niet bij. Dat is makkelijk genoeg hoor. Staat in Matthäus 24 namelijk. Ja, want in het midden van die 70ste week begint die verwoesting bij de oprichting van die gruwel der verwoesting. Het duurt tot het eind aan toe, dus tot het einde van de 70ste week. Dat is dus de grote verdrukking voor zover die over het Joodse volk zal komen, over de Joodse staat en stad, hè, uw volk en uw heilige stad, uit Daniel 9, vers 24. De dag der benauwdheid van Jacob, zoals het bij gelegenheid heet. De verdrukking dus. Maar terstond na de verdrukking van die dagen, dat is Matthäus 24 weer, terstond na de verdrukking van die dagen, terstond zal de tijd, als ik het heel ruim neem, een jaar, maar als u het mij vraagt, de dagen, terstond na de verdrukking van die dagen, maar het is hetzelfde als terstond na de 70ste week van Daniel. Volstrekt hetzelfde. Terstond na de verdrukking van die dagen zal, nou, het belangrijke wat er dan gebeurd is, terstond na de verdrukking van die dagen zal de Heer zijn voeten zetten op de Olijfberg. Dat weten wij uit andere profetieën. Het is de verwoesting van Jeruzalem, het einde van de ongelovige Joodse staat, enzovoorts. En dus het einde van de 70 weken en het einde van de 70ste week. Maar er staat niet, terstond na de verdrukking van die dagen zal de Heer zijn voeten zetten op de Olijfberg. Er staat er bijna, maar staat er niet. Er staat, terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. Nou en? Hè? En de maan zal een schijnsel wie geven, nou en? En de sterren zullen van de hemel vallen, staat er geloof ik letterlijk. Nou ja, dan schijnen ze ook niet meer, dus het wordt nogal donker, om het eens te zeggen met een understatement, enzovoort. Is dat belangrijk, zon, maan en sterren verduisterd? Wel nee, dat is niet belangrijk. We hebben al de Philips nog. Ik bedoel, ja, dan nemen we kunstlicht. Ik bedoel, dat is niet zo belangrijk. Wat belangrijk is daaraan is de overdrachtelijke betekenis, dat duisternis komt over de wereld in overdrachtelijke zin. Oordelen komen van de hemel, enzovoorts. Hè? Maar veel belangrijker is de gebeurtenis waarbij de Heer verschijnt in ieder geval buiten Jeruzalem. Iets dergelijks staat trouwens ook vervolgens in datzelfde Matthäus 24. Want dan verschijnt aan de hemel maar één licht En dat is niet de zon, dat is niet de maan, dat zijn niet de sterren, maar dat is Christus zelf. Staat daar allemaal, enzovoort. Hè? Maar dus terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, de maan. Zeggen we interessant? Nou ja, het interessante daarvan is, de betekenis daarvan is niet de praktische van nou wordt het duister. De betekenis ervan is gewoon dat punt 1, de verdrukking van die dagen, een verwijzing is naar het Oude Testament. Het Oude Testament is de profetie in het algemeen en de profetieën van Daniël in het bijzonder. Maar punt 2, dat terstond na de verdrukking van die dagen zullen zon, maan en sterren verduisterd worden, want dat is de praktische betekenis, dat is net zo goed een verwijzing naar oud-testamentische profetie. Het zal u gedacht zijn, ik heb het niet geteld, dat heb ik nog net even verzuimd, ik heb het niet geteld, maar het komt vele malen in het Oude Testament voor. Ik heb zelfs opgemerkt dat als je netjes je best doet en alle schriftplaatsen opzoekt waar de dag des Heren genoemd wordt, dan heb je de meeste schriftplaatsen waar de verduistering van zon, maan en sterren genoemd wordt ook gevonden. Want het zijn dezelfde. Niet allemaal, maar wel voor een heel groot gedeelte. En dat is weer zo, omdat bijvoorbeeld, want ik neem maar één voorbeeld, omdat bijvoorbeeld Joël 2 zegt, bekende teksten, de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, dat betekent in ieder geval ook dat hij niet meer zijn licht geeft. De zon zal verduisterd worden, de maan zal veranderd worden in bloed enzovoorts. En er staat ook dat de sterren verduisterd zullen worden, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Zodat je, wat de chronologie betreft, meteen een compleet verhaal hebt. Je hebt Matthäus 24, terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, de maan en de sterren. En Joël zegt, zon, maan en sterren worden verduisterd eer dat die grote dag des Heren komt. Dan heb je precies de volgorde. Eerst de verdrukking zoals die over de Joodse staat en stad zou komen. Uitlopend in de verwoesting van Jeruzalem en de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Bij die gelegenheid verduisteren zon, maan en sterren. En dan begint de dag des Heren. Dat betekent, dan begint op een of andere wijze op aarde het koninkrijk van Christus. Let op, het is maar het begin. Het is er dan nog niet volledig, maar dan begint het. En als u netjes al die schriftplaatsen opzoekt over dag des Heren, zal blijken dat al die schriftplaatsen spreken over de komst, het aanbreken van de dag des Heren. Niet over het aanwezig zijn als zodanig, maar de komst, namelijk het aanbreken van de dag des Heren, eventueel het nabij zijn van de dag des Heren. En er wordt steeds gezegd dat het een dag zal zijn van donkerheid en duisternis enzovoorts. Want duisternis zal de volken bedekken en meer van dat soort uitspraken. Ook letterlijk, omdat zon en maan en sterren verduisterd worden, maar vooral ook overdrachtelijk. En het punt is dat dit noemen van de verduistering van zon, maan en sterren in zoveel profetieën, want er zijn er echt heel veel, dat dat niet gebeurt om dan een leuk detail van de geschiedenis mee te delen, want wat interesseert ons in vredesnaam zon, maan en sterrenverduistering? Het gaat erom dat het de aanduiding is van het tijdstip waarover de profetieën spreken. Het tijdstip namelijk van de bekering van in ieder geval het Joodse volk, want daar komt het op neer. In de eerste plaats het voorbij zijn van de 70 weken van Daniël. En dus begint bij verduistering van zon en maan en sterren inderdaad de dag des Heren. Of zoals het in Openbaring 6 genoemd wordt, dan begint de dag des toorns. Daar is een klein verschil tussen, maar in de praktijk maakt het helemaal niet uit. Het is meer theoretisch verschil. Maar nou eens even kijken of die synchronisatie klopt. Want als je al die oud-testamentische profetieën leest over dag des Heren, blijkt dat het samenhangt met dag des toorns. En dat het begint na verduistering van zon, maan en sterren. Hier in Openbaring 6 staat in vers 17, de grote dag zijn toorns is gekomen. Wie kan bestaan? Kijken we nou even of ook inderdaad de markante gebeurtenis genoemd wordt. De verduistering van zon, maan en sterren. Want dan hebben we aansluiting bij de andere profetieën. En inderdaad, dat gebeurt ook een paar versen eerder. Dat is in vers 12. Ik zag toen het lam, met een hoofdletter dus, het. Ik zag toen het zesde zegel geopend had en ziet, er werd een grote aardbeving. Dat vroeg niemand, hoe komt dat zon, maan en sterren verduisterd worden? Dus ik kan maar één verklaring voor zijn, als er één is. Het kan namelijk geen astronomisch verschijnsel zijn, om de zeer simpele reden die zoveel onbekend is. Ik moet altijd grinniken dan. Om de zeer simpele reden dat er minstens 14 dagen verschil moet zitten tussen een zon- en maansverduistering. Dat kan niet anders. Ga ik niet uitleggen, want dan moet ik het schoolbord erbij hebben. Maar dat kan nou eenmaal niet, hè? Een zon- of een maansverduistering, dat kan wel, maar dan met 14 dagen verschil. Kan niet op dezelfde dag, zo mogelijk. En als de zon en de maan allebei verduisterd worden en op dezelfde dag, dan is het dus niet een normaal astronomisch verschijnsel. Dat is leuk. Dus aan de hand van astronomische tabellen kun je de datum dus lekker niet berekenen. Vind ik altijd prachtig, hoor. Dat kan lekker niet. Dat hoort ook niet zo trouwens, maar dat is een ander verhaal. Maar zon wordt verduisterd, maan wordt verduisterd. Dat is dus kennelijk geen astronomisch verschijnsel. Dus is het een meteorologisch verschijnsel. Want ik zeg dan altijd, het is niet de afdeling van titulaar, maar van, weet die man ook weer, Jan, ja, het is een beetje achterhaald inmiddels, maar het is de afdeling van Pelleboer. Het heeft met atmosferische omstandigheden te maken, waarbij de lucht zodanig verduisterd wordt dat het licht van zon, maan en sterren er inderdaad niet doorheen komt. En als er maar een klein beetje doorheen komt, heb je dat wel eens gezien, als het licht van de maan maar een klein beetje erdoor komt? Heb je dat wel eens gezien? Dat de maan voor het grootste deel zijn licht niet bij de aarde kan brengen, zou ik maar zeggen. Heb je dat wel eens gezien? Weet je wat voor kleur de maan dan heeft? Rood. Gewoon rood. Ja. Omdat de andere kleuren licht sowieso verstrooid worden. Zo zit dat. Het is een technische aangelegenheid. Dus ook als er staat de maan wordt als bloed, dan betekent het nog steeds dat hij dus verduisterd wordt en wel door atmosferische omstandigheden. Nou, meer hoef ik niet van te zeggen, want staat hier gewoon bij hoe het komt. Staat hier gewoon bij. De meeste plaatsen staat het erbij trouwens, hoor, heb ik gezien. Er staat namelijk, toen het zesde zegel geopend had, zitten we de grote aardbeving. En een beetje aardbeving gaat gepaard met enorme stofwolken. Die de hemel verduistert. En voor zover er licht doorkomt, is het licht per definitie, is nou helemaal zo, rood gekleurd. Let u maar eens op. Je kunt echt af en toe, ook boven Nederland, de maan rood zien. Dat je de zon ook rood kunt zien. Hetzelfde verhaal. Het licht van de zon dringt niet goed door. De lucht is te vochtig. De zon staat te laag. Het licht moet een te lange weg door de atmosfeer volgen. En dus zien we alleen nog rood. Maar voor de maan geldt precies hetzelfde. Dat is een heel simpele zaak. Aardbeving. Hoezo aardbeving aan het eind van de 70ste week van Daniel? Want daar hebben we het over. Want er stond na de verdrukking van die dagen zou de zon verduisterd worden, de maan zal schijnen, die gevende sterren zouden van de hemel vallen. Hoezo aardbeving aan het einde van de 70ste week van Daniel? Nou, in ieder geval wordt Jeruzalem verwoest. En dat is één. En punt twee, de olijfberg scheurt. En punt drie, daar zal dus wel verband tussen bestaan. Maar wie ben ik om dat te zeggen? Ik denk dat Jeruzalem verwoest wordt door een aardbeving van hoger hand. En dat bij dezelfde gelegenheid de olijfberg gescheurd wordt. En dan wordt het knap donker. En als men dan toch de voeten, als hem toch de Heer wil zien die zijn voeten zet op de olijfberg, ligt het voor de hand dat hij komt in een lichtende gedaante. En dat is precies wat uit Matthäus 24 te concluderen valt. Er stond, na de verdrukking van die dagen, zal de zon, maan en sterren verduisterd worden en ze zullen zien komen de zoon des mensen. Aan de hemel. Zelfs zijn teken zullen ze zien. Als je het mij vraagt, zien ze zelfs een Davidster aan de hemel. Maar dat even terzijde, want dat zijn details waar het nou niet om gaat. Hè? Goed, dus Openbaring 6. Bij de opening van het zesde zegel vinden wij, er werd een grote aardbeving, natuurlijk. En dus de zon werd zwart als een harenzak en de maan werd als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde. Ik heb me vroeger afgevraagd waarom men onder dit vers niet verwijzingen afgedrukt heeft naar de oud-testamentische schriftplaatsen. Maar ik denk dat men het niet gedaan heeft omdat het zo'n lange lijst zou worden. Ik weet niet, maar dat is in ieder geval zo. Maar eigenlijk hoort het erbij te staan. Want dit is een verwijzing naar het Oude Testament en naar een gebeurtenis die in vele profetieën expliciet genoemd wordt. En dat moet opvallen omdat de gebeurtenis zelf onbelangrijk is, eigenlijk. Want wat voor weer het is op die dag, dat maakt uiteraard niet zoveel uit. Maar daarom zou men moeten vergelijken, in ieder geval met Joël 2, Matthäus 24 natuurlijk, enzovoorts. Maar vele andere schriftplaatsen, met name in de grote profeten en in Zefania een paar keer en dat soort zaken. Hè? Maar goed, Daar ga ik nou dus niet op in, want dat kan ik onmogelijk doen, zomaar op een avond. En dan staat er vervolgens... Sterren des hemels vielen op de aarde gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt. Diezelfde uitspraak staat er in het Oude Testament minstens één keer ook bij. En dat klopt precies, want de vijgenboom is in ieder geval een beeld van Israël. En het afschudden van de onrijpe vijgen, want daar gaat het hier over, wil zeggen inderdaad het afschudden van, ongelovige Israëlieten. Daar komt het op neer. Joden eigenlijk, meer in het bijzonder. Want de vijgenboom is een beeld van de Joodse staat. Toch? Typologie. Sterren zijn trouwens ook een beeld van Israël. Ook in Daniël, een van de profetieën die er sowieso naast hoort, in bijzonder Daniël 8, enzovoort, zodat de sterren niet meer schijnen, dat kan inderdaad, zou een uitbeelding kunnen zijn van de ondergang van de Joodse staat als zodanig. Dat kan er goed, hoeft verder niet, verandert aan mijn argumentatie ook niks. Het gaat erom dat die gebeurtenis van zon, maan en sterren de grote omkeer in de heilsgeschiedenis als zodanig markeert, het einde van de 70e week van Daniël en dus het begin van de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde, de komst dus van de dag des Heren en dus het aanbreken van al deze oordelen, deze toorn die over de aarde zou komen. En inderdaad, dat staat er dus ook in de volgende verzen. Maar meteen staat er ook, maar voordat die toorn komt, worden 144.000 verzegeld. Uiteraard opdat die in de dagen van die toorn Gods het evangelie zouden prediken. Uiteraard aan die volkeren. Niet aan Israël, dat hoeft ook niet. In principe niet, hè. Hoeft in principe niet, waarom niet? Israël wordt geacht bekeerd te zijn. Dus een kleine moeilijkheid zit eraan. Ondergang van de Joodse staat betekent de officiële bekering vervolgens van het Joodse volk, omdat men de naam des Heren aanroept, waarna wij ons afvragen hoe dat zit met de 12 stammen van Israël dan. Maar wat wij uit dit schriftgedeelte in ieder geval zouden moeten leren, is dat die andere 10 stammen van Israël ogenblikkelijk daarna gevonden worden, aangewezen worden, tot geloof komen en in hun bediening stappen. Daar komt het op neer. Hoeveel tijd het duurt, weet ik niet, maar het duurt kennelijk even. Misschien wel een half jaar, daar heb ik zo mijn redenen voor om dat te denken. Maar dat weet ik niet echt, dus daarom zeg ik het ook zo. Dat weet ik niet, maar dat het zo gaat gebeuren is een duidelijke zaak. Een ander ding is dat als 12.000 uit elk van 12 stammen van Israël het evangelie zullen prediken, dan zullen ze dat uiteraard niet prediken aan Israël zelf, want als eerstelingen vertegenwoordigen ze juist Israël en namens Israël prediken zij het evangelie, de blijde boodschap, het woord Gods, aan de overige volkeren, want Israël zou een priesterlijk koninkrijk zijn. Was ooit beloofd. En letterlijk gaat het dan in vervulling, waarbij Israël het woord Gods zal prediken als priester en daarmee het koninkrijk zou brengen, priesterlijk koninkrijk, hè, het koninkrijk zou brengen over de volkeren der aarde. En blijft dus over dat die 12.000 alleen maar kunnen optreden nadat eerst officieel Israël zelf tot bekering gekomen is. En dus moet het ook zijn na de 70ste week van Daniël. Maar uit het verband van dit betoog hier in Openbaring 6 en 7, niet het mijne, maar uit het verband van het betoog van Openbaring 6 en 7 is dat sowieso duidelijk. Omdat het zesde zegel uit Openbaring 6 inderdaad het einde van de 70ste week markeert. Het zal duidelijk zijn dat de voorgaande 5 zegelen die geopend worden verband houden met de 70ste week zelf. En dus ook houden ze verband met de grote verdrukking zoals die inderdaad eerst over de Joodse staat en stad zal komen gedurende de bekende 3,5 jaar. Dat blijkt ook wel, want er wordt ook uitdrukkelijk gesproken over het zwaard, de honger, de dood enzovoorts. Maar goed, daar ga ik nog niet verder over spreken. Maar het gaat erom dat bij het zesde zegel, Openbaring 6 vers 12, het einde van de 70ste week gemarkeerd wordt, zoals bekend. Het einde van de grote verdrukking van die dagen uit Matteüs 24. En dus het begin van de dag des Heren in elk geval uit Joël 2, om het dan maar zo eenvoudig mogelijk te zeggen. En dan zal die toorn inderdaad losbarsten. Het is het begin van wat wij gewoonlijk noemen de 33 jaar, maar vooruit, hè. Maar dan komt de dag des toorns. Maar voordat die toorn actueel wordt, worden eerst deze 144.000 aangesteld. Waarna in de volgende tijd aan de ene kant de toorn Gods komt over de volkeren als zodanig, maar waar vanaf de andere kant inderdaad aan diezelfde volkeren het evangelie gepredikt wordt door deze 144.000 die inderdaad onschendbaar zijn. Die niet beschadigd kunnen worden. Ja. Nou, heeft hun bediening resultaat? De bediening dus van deze 144.000? Dat is de eerste vraag. Wat doen zij? Wat is het resultaat? Het antwoord is, na deze zag ik en ziet een grote schare die niemand tellen kon. Uit alle natie en geslachten en volken en talen. Dat is vers 9, uiteraard. Heeft het dus resultaat? Ja. Als je oppervlakkig leest en dus denkt van niemand kan het tellen, dan moet het er echt veel zijn, dan is duidelijk genoeg. Een schare die niemand tellen kan, is uiteraard wat anders dan 144.000. Bovendien 144.000 worden uitdrukkelijk geteld. 12 maal 12.000. Dus men kan ze wel tellen. Als je het zo oppervlakkig leest. Ik geloof dat het veel te oppervlakkig is. Want u weet net zo goed als ik dat er wel een erg groot getal moet zijn, willen wij het niet meer kunnen tellen. He? Ik zou willen voorstellen om die mensen dan maar op te stellen in rijen van 100. In rotten van 100. He? Om bij de militairen te blijven, rotten van 100. En dan ook tegelijkertijd gelederen van 100. Dan heb je een groep in het vierkant, dat is tamelijk militair trouwens. Dat heb ik begrepen uit de klassieke literatuur. Militairen opgesteld in carré, in het vierkant. Dan heb je een groep van 10.000. Daar moet je heel eind mee komen zo doorgaat, hè? Turven, dat moet toch te tellen zijn? Hoezo kunnen wij niet tellen? Zal je gedacht zijn hoeveel cijfers wij zelf tellen achter de komma, laat staan ervoor. Dat moet te tellen zijn. Maar dat is ook ongetwijfeld niet de betekenis. Dat kan trouwens niet, want we hebben andere schriftplaatsen waar staat dat degenen die behouden worden inderdaad geteld zijn. Het wordt zelfs vaker gezegd dan dat het in de Bijbel staat, want er wordt al dikwijls gesproken over het vaste getal der verlosten, dan wel het vaste getal der uitverkorenen, afhankelijk van over welke denominatie wij spreken. Maar iedereen weet dat het geteld kan worden. Natuurlijk kan het geteld worden. Wij zijn ook geteld. En wij zijn ook niet zoek. Je mag aannemen dat als in de toekomst mensen behouden worden, dat ze ook geteld zijn en inderdaad niet zoek raken in de menigte. De vraag is, wat betekent die uitdrukking tellen? Nou, heel eenvoudig wat de uitdrukking altijd betekent. Namelijk niet alleen maar tellen in de zin van opsommen of het een totaal aantal bij elkaar zetten. Waar geteld wordt, wordt altijd het eigendom bepaald. Dat heb ik eens nagevraagd, om het dan maar kort te vertellen, aan David. Want die legde uit dat hij eens een keer het volk zou tellen, maar dat het niet de bedoeling was, omdat het zijn volk niet was. Ooit over nagedacht? Niet op zondagsschool geweest. Kennen we de geschiedenis niet. David, die bij gelegenheid overgaat tot een volkstelling, wat is het, 1 Samuel 24? Of 2 Samuel 24? Nou ja, goed, dat telt u zelf maar een keer uit, die hoofdstukken. Maar in ieder geval, hij liet een volkstelling houden en toen werd de Heer toch boos. Toen kwam er inderdaad een straf. Hij mocht zelfs kiezen trouwens, geloof ik, maar dat even terzijde. Maar er kwam inderdaad een straf van Gods wegen. Waarom? Je zou zeggen, voor een goed bestuur is het toch noodzakelijk dat het volk geteld wordt? Nee, het hele punt is dat door te tellen maakt men het zich tot eigendom. Een gedachte die we trouwens in Openbaring nog een keer tegenkomen. In ieder geval in Openbaring 11, waar dan weliswaar niet geteld, maar waar gemeten wordt. Maar dat is ook tellen. Aantallen eenheden in ieder geval. Waar gemeten wordt met dezelfde bedoeling, namelijk er wordt bepaald van wiens eigendom het is. Zodra eigendom wordt overgedragen, en zeker wanneer het gaat om registerzaken, registergoederen. Ik weet niet of een volk ook daartoe behoort, broedervorst, maar registergoederen moeten nou eenmaal gemeten worden. Er moet vastgesteld worden hoe lang, hoe breed, hoe hoog. Of het moet gewogen worden, of weet je veel, maar er moet geteld worden. En David mocht zijn volk niet tellen, om de eenvoudige reden dat het zijn volk niet was. Het was het volk des Heren, uiteraard. En als hier staat, een grote schare die niemand tellen kon, dat betekent gewoon dat er niemand was die zijn macht over deze schare kon vestigen. Behalve één, uiteraard. Laten we nou niet kinderachtig doen, hè. Er was er één die ze telde, uiteraard. En dat was uiteraard God zelf. Dan wel, het was het Lam of Christus of hoe we dat dan maar noemen. Maar de gedachte is dat deze schare niet het eigendom was van een of andere aardse koning. Er waren er minstens 11. Dat zijn andere profetieën. Hè? 10 koningen en dan die 11e erboven. Dat is een ander verhaal, hè? Ja. Maar die konden ze niet tellen. Ze hoorden namelijk niet bij dit aardse wereldrijk. Ze stonden daar buiten. Ze waren daarvan verlost. Ze maakten geen deel uit van de wereld. Ze hoorden niet in de legerplaats, in de brede betekenis van het woord. Ze waren het eigendom des Heren. Net als de 144.000. En ze worden dus niet door mensen geteld, maar door God zelf. Dat is het. Want tellen in de oppervlakkige betekenis, de smalle betekenis, dat kan altijd. Hoe moeilijk het ook is, maar dat is te doen. Maar de gedachte is gewoon dat niemand zijn macht over deze scharen kon vestigen, behalve uiteraard één, dat blijkt, want waar staan ze? Voor de troon en dus voor het lam. Van wie zijn ze dan? Wie heeft ze dan geteld? Het lam, uiteraard. En niemand anders, dat is de gedachte. En ze staan voor de troon, wat betekent dat? Dat er een heleboel ruimte is rondom de troon. Niet zo plastisch denken, alstublieft, hè. Wat betekent het als iemand voor de troon staat? Ik ken figuren uit het Oude Testament die zeggen, wij staan dagelijks voor het aangezicht van de koning. Maar neem het nou niet letterlijk, want die mensen hebben ook wel eens een snipperdag. Dat is niet zo. Dat is niet letterlijk. Dat kan wel letterlijk, maar dat is niet letterlijk. Dat is overdrachtelijk waar. Iemand die voor de troon staat, is iemand die zich onderwerpt aan degene die op de troon zit. Dat is de betekenis. Waar staan wij? Dan hebben we het niet even over die 24 oudsten hier, want daar ga ik helemaal overheen nu. Hè. Dat is de bedoeling niet. Waar staan wij als gemeente, als gelovigen vandaag? Wat is onze positie? Waar staan wij? Ja, in de genade, in het geloof en in de vrijheid natuurlijk. In de genade, in het geloof en in de vrijheid. Maar hoe komt dat? Omdat we staan voor de troon. Want wij naderen met vrijmoedigheid, wij zijn als het goed is genaderd met vrijmoedigheid tot de troon der genade om wat te doen. Om ons te onderwerpen aan degene die op de troon zit. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods enzovoort. Hè? En om dus van de koning te ontvangen. We citeren het om de 3 weken, 4 weken hier. Hulp of genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Met de woorden van Hebreeën 4. Het voor de troon staan wil zeggen aan de troon onderworpen zijn. Zich onderwerpen aan degene die op de troon zit. En dat is precies de gedachte. Vandaar dat 144.000 ook voor de troon staan. Want zij dienen die koning. Ze hebben zich aan hem onderworpen. Zij worden beschreven ook als eerstelingen, tot op zekere hoogte uiteraard. Maar goed, ze worden beschreven als eerstelingen. En ze vertegenwoordigen ook inderdaad de koning naar buiten. Dat is de gedachte. En als hier een schare is die niemand tellen kan, die inderdaad voor de troon staat en voor het lam, dan staan ze dus voor het lam dat op de troon zit. Waarom? Omdat ze zijn gekomen tot aanvaarding van dit lam, dat niet alleen de zonde der wereld wegnam, maar dat lam ook wat inmiddels op de troon zit en aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Dat is toch gewoon de gedachte. En in gewoon Nederlands, wie is die schare die niemand tellen kan? Dat zijn al degenen die het koninkrijk binnengaan. Het resultaat namelijk van de prediking van het evangelie in die dagen. Door 144.000 verzegelden. En wat staat er van hen hier? Er staat, zij staan voor de troon en ze komen uit alle natiegeslachten en volken en talen. Ga dan heen, onderwijst alle volkeren, maakt hen tot mijn discipelen. Nou, dat is kennelijk wat de 144.000 gedaan hebben. Zij staan dus voor de troon. Ze zijn ook met vrijmoedigheid genaderd tot de troon der genade. En dan staat er, bekleed zijnde met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen. En het witte kleed is sowieso de uitdrukking in het algemeen, en tenzij anders vermeld, de uitdrukking van rechtvaardigheid van Christus, waarmee de gelovige bekleed wordt. Dus ze hebben inderdaad klederen gekregen. En als er specifiek gesproken wordt over een lang kleed, of over een kleed wat reikt tot op de grond, of over de zoom van het kleed, waar gaat het dan over? Ja, priesters, maar meer speciaal over de uitwerking daarvan ook inderdaad op aarde. Dat is de gedachte. Dat witte kleed is een beeld van wie Christus is, waarmee men bekleed is, want daarmee wordt men bekleed. Men krijgt deel aan de heerlijkheid van Christus. En als het kreet lang is en rijdt tot op de grond, betekent het dat die heerlijkheid ook op aarde wordt geopenbaard. Dat is heel het idee. Vandaar dat verhaal over dat kleed van de koning waarvan de slip werd afgesneden. Het rijdt niet meer tot de aarde, het hoort op aarde niet meer thuis. Weggenomen. En meer speciaal, want dat vind ik een veel interessantere, meer speciaal, de Heer Jezus met zijn lange witte kleed, waarbij gezegd wordt dat iemand de slip, de zoom of iets dergelijks van zijn kleed heeft aangeraakt en daardoor genezen werd. Dus de uitwerking van het koninkrijk, van de macht en de heerlijkheid van Christus naar de aarde. Nog mooier is natuurlijk Psalm 133. Is Psalm 133. Dat mooie verhaal, daar moeten ze nog eens een film van maken. Maar goed, over over Aaron, de hoge priester, die gezalfd wordt op zijn hoofd en de olie druipt dan in zijn baard, staat langzaam beschreven. Ik moet het langzaam vertellen, vind ik, hè. Het ruikt langzaam eerst in zijn baard, dan in zijn kleed en nog langzaam gaat het. Uiteindelijk reikt het tot de zoom van zijn kleed en dus tot op de grond. Dat is een uitbeelding van Christus zelf, de hoge priester van het nieuwe verbond, die gezalfd wordt, maar dat heeft eerst betrekking op het hoofd. Het welk is de gemeente, maar dat even terzijde, maar eerst betrekking op het hoofd. Dan de baard. Want dat heeft te maken met de kracht van het woord en de kracht van de prediking dus. En daarna het kleed. En via het kleed komt het uiteindelijk al die vettigheid tot in de zomer van zijn kleed. Dat wil zeggen, dan, daarna komt, wordt die heerlijkheid van de middelaar van het nieuwe verbond ook inderdaad naar de aarde geopenbaard. Dat is waar het om gaat. Het is trouwens fraai om te zien, dat als, schiet me zo te binnen, dat als Jesaja in zijn visioen de Heer ziet, in een visioen aangaande onze bedeling, want dat staat er daarna later bij in Jesaja, maar ook in het Johannesevangelie, dan staat er dat de zomen van zijn kleed vervulden de tempel. Waarna de vraag is, wat is die tempel? Ja, in het visioen een tempel. Oké. Maar wat betekent het? De zomen van zijn kleed vervullen de tempel. Dat betekent dat zijn heerlijkheid komt doorheen heel de tempel. En wat is de tempel? Overdrachtelijk dan weer. Het is een visioen over de heerlijkheid van Christus in onze bedeling, waarbij Israël horende hoort, maar niet verstaat en ziende ziet, maar niet bemerkt. Wat is het? Jesaja 6. Dat visioen is dat. Wat is dus de tempel? Gewoon de gemeente. Die overigens in Openbaring 11 gemeten wordt, want die is daar compleet. En gaat de Heer tegemoet in de lucht. Maar dat is een ander verhaal, hè? Dus laten we het niet te moeilijk maken. Hè? Maar dat lange witte kleed, uitdrukkelijk lang wit kleed, wil zeggen dat die heerlijkheid ook inderdaad geopenbaard wordt. En dat het dus gaat over aardse omstandigheid, een aards koninkrijk. Dat zij dus ook inderdaad binnen zullen gaan. En dat het over dat koninkrijk gaat, kan niet missen. Want ze waren bekleed met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen. Dat betekent dat het loofhuttenfeest is aangebroken. Maar dat begrijpt alleen de Jood, vrees ik. Nee, de palmtakken maken deel uit van, hoe noemen ze dat? De feestruiker noemen de Joden dat in het Nederlands. De lulap, niet te verwarren met die dumphandel in Amsterdam. Nee, dat is weer een ander. Maar goed, lulap. De lulap, de feestruiker, de verzameling takken in, waarmee de orthodoxe Jood wuift ter gelegenheid van het loofhuttenfeest. Daar maken de palmtakken deel van uit. En verder vinden we de palmtakken terug natuurlijk bij de zogeheten intocht in Jeruzalem op de Olijfbergen, noem maar op. Maar dat is de uitbeelding van koningschap. Palmtakken zijn trouwens in de praktijk geen takken, maar bladeren. Toch? Een palmbladeren, en misschien heb je er nooit aan gedacht, maar een palmboom bestaat er maar uit twee delen, namelijk de stam en een kroon. En de stam is een beeld van opstanding, zo recht als het maar enigszins mogelijk is, makkelijk genoeg. En de bladerenkroon, als er iets een kroon is, is het dat, hè? De bladerenkroon is uiteraard gewoon een beeld van het koningschap. De opgewekte uit de dood die gekroond werd. Waarna vervolgens de palmboom in de Bijbel ook een beeld is van het gelovig overblijfsel uit Israël. Omdat het deelt in het koningschap van Christus uiteraard. Hè? Maar palmtakken wil zeggen koningschap. Het is het hele Oude Testament door zo, dus hier niet nieuw. En de betekenis hoeft ook niet geraden te worden. Die moet bekend zijn uit het voorgaande van de Bijbel. Dus inderdaad, het gaat over koninkrijk. En ze riepen met grote stem, zeggende: de zaligheid zij onze God die op de troon zit. Maar wij dachten dat het lam op de troon zat. En dat zeggen zij dus ook. En het lam. Want het lam is Christus en Christus is God, uiteraard. Hè? Je kan niet missen. De zaligheid zij onze God die op de troon zit. En al de engelen stonden rondom de troon. Ook onderworpen aan degene die op de troon zit, uiteraard. Want Christus is gesteld ver boven de engelen. Maar dat was Psalm 8, maar in het bijzonder natuurlijk Hebreeën 1. Heel Hebreeën 1, Christus boven de engelen. Dus de engelen stonden rondom de troon. En de ouderlingen, daar ga ik niet op in, en de vier dieren. En ze vielen voor de troon op hun aangezicht. Dat wil zeggen, zij knielden in aanbidding. En ze aanbaden God, zeggende: voorwaar. Want dat betekent hetzelfde, amen. Hè? Voorwaar, de lof en heerlijkheid en wijsheid en dankzegging en eer en kracht en sterkte. Een zevenvoudig synoniemia, denk ik altijd. Dat vind ik een hele mooie. Maar goed, al deze dingen. Zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. Want heel de gedachte is dat als hier sprake is van een schare die niemand tellen kan die het koninkrijk binnengaat. Wel, zij gaan dan inderdaad het eeuwige koninkrijk van Christus binnen door geloof in de prediking, door in het bijzonder deze 144.000. En dat is precies wat wij lezen. Ze geven de Heer eer en brengen dat meteen in verband met de eeuwigheid. Want hoewel wij dikwijls spreken over een duizendjarig rijk, moet ik u toch nog maar eens een keer zeggen dat dat in de Bijbel niet bestaat. Hè? Het is een eeuwig koninkrijk van Christus. En dat Satan voor duizend jaren gebonden wordt, dat is een duidelijke zaak. Maar het doet niks af van het feit dat het koninkrijk van Christus gewoon een eeuwig koninkrijk is. En degenen die erin gaan, zijn degenen die tot geloof zijn gekomen door de prediking van het evangelie in die dagen. En dat is dus in de eerste plaats door de 144.000. Bovendien staat er: een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij: deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? Wie zijn zij en waar komen zij vandaan? En Johannes zegt: Heere, gij weet het. En toen kreeg hij een antwoord. Er staat: deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. Welke verdrukking? Dat is natuurlijk een beetje een rare vraag als ik het zo... De grote verdrukking natuurlijk. Maar goed, hè. Welke verdrukking? Nou, niet... Zij komen niet uit de verdrukking van die dagen uit Matthäus 24 zozeer. Hoewel dat er ook bij hoort uiteraard. Maar niet speciaal de 3,5-jarige verdrukking uit de tweede helft van de 70ste week van Daniel. Maar uit de totale, de grote verdrukking. Die overigens dan inderdaad nog wel enige jaren voortduurt. Na het einde van de 70ste week van Daniel. Daar gaat het om. De grote verdrukking dus, zoals die min of meer hier beschreven staat. Vanaf de verduistering van zon, maan en sterren. De grote verdrukking dus uit de dag zijn stoorns, zoals genoemd in 6 vers 17. Zij komen daaruit. En als ze eruit komen, waar gaan ze dan in? Toen ergens uitgaan, maar waar komt men dan terecht? Wel, als men uit de verdrukking komt, waar gaat men dan in? Kan niet missen, het koninkrijk binnen. Of de duizend jaren, het millennium, dat is eigenlijk een veel betere term. Hè? De duizend jaren. Inderdaad, daar gaat men in. En dat blijkt er gewoon te kloppen. Zij komen uit de grote verdrukking. Zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Sommigen zeggen ze, dan hebben ze het zelf gedaan. Dan zijn ze door werken behouden geworden. Maar dat is natuurlijk een misverstand. Want hoe komen wij aan onze kleding eigenlijk? Aan onze witte kleding? Nee, die kleding is gereinigd door het bloed des lams. Maar ze hebben het laten doen. Ze hebben het laten reinigen, uiteraard. En dat is wat wij uiteraard ook doen. Want de mens wordt heus alleen gerechtvaardigd uit genade en door geloof. En nooit uit werken. Ook in het verleden niet, in de dagen van de wet en in de toekomst net zo min. Ze werd wit gemaakt in het bloed des lams. En daarom zijn zij voor de troon van God. Nou, dat klopt precies. Wanneer we ons laten rijden, ook wij nu, want ik kan het algemeen zeggen, het is een algemene Bijbelse waarheid. Wanneer wij ons laten reinigen door het bloed des lams, door het leven des lams, of hoe dat maar heten mag, dan komen wij te staan inderdaad voor zijn troon en maken we deel uit van zijn koninkrijk. In onze dagen een verborgen koninkrijk, in die dagen geopenbaard koninkrijk, maar het principe blijft precies gelijk. Ja. En het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, het Lam dus, reinigt ook ons van elke zonde. En het is daar, in die dagen, net zo goed het geval. En nadat wij gereinigd zijn geworden, zijn wij toegevoegd aan zijn koninkrijk. Het is een verborgen koninkrijk, nogmaals, en met excuses voor de term koninkrijk, maar het is het wel. En dat is maar waar het om gaat. En zo gaat het in die dagen net zo goed. Men komt tot geloof, men wordt gereinigd en men gaat dus het geopenbaarde koninkrijk binnen. Dat noemen we dan gewoonlijk de 1000 jaren. Inderdaad. Daarom zijn zij voor de troon van God. Omdat zij hun klederen gereinigd hebben in het bloed des lams. Daarom zijn ze voor de troon van God en dienen hem. Nou ja, altijd natuurlijk. Hè. De dienst onder het nieuwe verbond is altijd eeuwig. Want het nieuwe verbond is eeuwig. En dus staat er, zij dienen hem dag en nacht in zijn tempel. Toch, in zijn huis, in de plaats waar hij woont. Waar woont hij? Nou, dat kan een beetje verschillend overgedacht worden, afhankelijk van in welke tijd we het precies plaatsen. Maar het is in ieder geval gewoon zijn koninkrijk uiteraard. Hè? En die op de troon zit, zal hen overschaduwen, in de zin van beschermen. Die op de troon zit, zal hen overschaduwen, in tegenstelling tot de dagen van de grote verdrukking, waarin overschaduwing kwam door de gruwel, dan wel de vleugel der verwoesting, waarbij bescherming geboden werd door de grote tegenstander, zal ik maar zeggen. Dus het is duidelijk genoeg, de Heer zal voor hen zorgen, degene die op de troon zit namelijk. Ze maken deel uit van zijn koninkrijk. Zij zullen dus niet meer hongeren en niet meer dorsten. Moet je dat letterlijk nemen of overdrachtelijk? Het maakt me niets uit. Het betekent dat ze letterlijk niet zullen hongeren en dorsten, maar overdrachtelijk ook niet, want geestelijk voedsel is er uiteraard ook genoeg. Het verschil is er gewoon niet. En de zon zal op hen niet vallen in de zin van hittigheid van toorn, staat er ook achter, nog enige hitte, want het is hetzelfde, er is geen oordeel meer enzovoorts. Want het lam dat in het midden des troons is, dat vind ik altijd nog een prachtige uitdrukking, het midden des troons, dat kun je beschouwen als een pleonasme. Het midden is namelijk de troon en de troon staat per definitie in het midden. Het midden is de plaats van waaruit de macht uitgaat. Dus het lam dat in het midden, namelijk op de troon, is, want dat betekent het gewoon, zodat je maar weer ziet dat de troon van Christus inderdaad staat in het midden van de schepping. Maar dat wisten we al, hè? Goed. Het lam dat in het midden des troons is, zal hen weiden en zal hun een leidsman, het woord herder wordt vermeden, maar het is natuurlijk hetzelfde, hè? Zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren, waarbij we meteen denken natuurlijk aan die rivier uit Openbaring, dan wel uit de Ezechiël enzovoort. Maar goed, daar ga ik nog verder niet op in. Het gaat gewoon over eeuwig leven. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En dat zijn woorden, deze woorden over die levende fonteinen en God zal alle tranen van hun ogen afwissen, zijn woorden met betrekking tot het koninkrijk van Christus in zijn geheel, omdat we diezelfde woorden terugvinden in het visioen van het nieuwe Jeruzalem in Openbaring 21 en 22. Geen enkel probleem. Waarna wij ons afvragen, staat dit verhaal dan nog ergens in de Bijbel? Dat is altijd een goede vraag. 144.000, ze gaan kennelijk het evangelie prediken. Het resultaat daarvan is de schare die niemand tellen kan, want zo wordt die genoemd. Een schare die dus inderdaad het koninkrijk binnengaat enzovoort. Staat ditzelfde dan nog eens een keer in de Bijbel? Want eigenaardig is, ik heb dat persoonlijk nog nooit gelezen in het Oude Testament. Al alle 1183 bladzijden hiervoor trouwens niet, heb ik dat nooit gelezen. Zodat de vraag nog steeds is, staat dat nou nog ergens in de Bijbel? Nou, als het hiervoor niet staat, dan moet het hierna nog een keer staan. Want hoewel dat niet een algemeen bekend principe is, moet ik u toch zeggen dat het heel belangrijk is dat wij minstens twee schriftplaatsen moeten hebben die exact hetzelfde zeggen. Dat kan niet missen, want bij twee of drie getuigen, dat is minstens twee, zal alle woord bestaan. Dat moet nog ergens staan. En u weet van mij dat het heel gevaarlijk is om theorieën te bouwen op één schriftplaats. En één zo'n hoofdstuk is één schriftplaats. Staat het dus nog ergens? Nou ja, waar zouden we dat moeten zoeken? Dat is makkelijk genoeg. We hebben nog maar één hoofdstuk in de Bijbel waar nog eens een keer die 144.000 genoemd worden. Dus er zit weinig anders op. En dan zeg ik meteen op voorhand, dat betekent dus dat in die plaats waar ze nog een keer genoemd worden, moeten wij verwachten dat daar hetzelfde verhaal nog een keer verteld wordt. Niet exact letterlijk hetzelfde, want anders zou het niet gelden als twee getuigen, dan was het er nog maar één. De andere was namelijk een kopie van die eerste. Fotocopie, bij wijze van spreken. Dus we moeten hetzelfde verhaal met andere woorden nog ergens vinden. De enige plaats kan alleen maar zijn Openbaring 14. Want, neem maar een concordantie, 144.000 komt alleen voor Openbaring 7 en Openbaring 14. Dus dat is makkelijk. Nou, Openbaring 14. En ik zag en ziet, het lam stond op de berg Sion. Dan gaan we weer langzaam. Dat staat niet in Openbaring 7, maar wat is de berg Sion eigenlijk? Eerst letterlijk, eenvoudig. Het is de plaats waarop het paleis en dus de troon van David gebouwd was. Sion, de plaats van de troon. En aangezien de troon overdrachtelijk altijd staat voor heel het koningschap en dus voor heel het koninkrijk, gebeurt dat ook met de naam Sion. En de dochter Sions, wel bergen planten zich niet voort, maar de Sion schijnt toch een dochter te hebben. De dochter Sions is gewoon het volk wat deel krijgt, zal hebben aan het koninkrijk van de zoon van David, op de troon van David. En dus letterlijk eventueel, letterlijk op Sion. En als men dus in een visioen de troon van David en het koninkrijk van de zoon van David wil uitbeelden, wat ligt er dan meer voor de hand dan de hele situatie, want het is een visioen, dan de hele situatie te situeren inderdaad op de berg Sion. Dan is meteen duidelijk wat is. Men herkent de berg Sion, oh, dat is het koninkrijk. Maar de troon staat hier niet meteen. Maar de berg Sion is in de praktijk hetzelfde. Zodat met andere woorden hetzelfde gezegd wordt als in Openbaring 7. Namelijk, ik zag en ziet, het lam stond, staat de hele tijd in de openbaring, hè? Staat eventueel zelfs op de troon, maar het staat op de berg Sion. En met hem 144.000, dan hebben die ook deel aan zijn koninkrijk. Maar in Openbaring 7 stond, ze stonden voor de troon, en dat is dus precies hetzelfde als wat hier staat. Met hem op de berg Sion, 144.000, hebben de naam zijns vaders geschreven aan hun voorhoofden. Nou, in Openbaring 7 stond het zegel onze schots, zouden ze krijgen op hun voorhoofden. En hier staat de naam zijns vaders, dat zijn andere woorden, maar ter aanduiding uiteraard van hetzelfde. Dus inderdaad, tot op heden loopt het mooi parallel. En nou verder. En ik hoorde een stem uit de hemel als een stem van vele wateren. En vele wateren staat voor een menigte. Hè? Wateren staat altijd voor een menigte. Een stem van een menigte. En als een stem van een grote donderslag. En een donderslag staat altijd voor het spreken van God uit de hemel. En ik hoorde een stem van citerspelers. En een citer heeft altijd te maken met aanbidding. Zodat hier sprake is van een grote schare die aanbidt. Stem, velere wateren. En wateren staan zelfs voor volken, scharen, natie en tongen. Staat in Openbaring 17. Dus inderdaad, toch een grote schare. En een stem in de hemel. Aanbidding, maar dat lazen we ook in Openbaring 7. Hier uitgebeeld door citerspelers, spelende op hun citers. Ik denk altijd, wat zou die lui nou anders doen? Maar goed, hè? Citerspelers, spelende op hun citers. En zij zongen als een nieuw gezang voor de troon. En dus voor degene die op de troon zit, want de troon zelf heeft er niks aan immers. Dus voor degene die op de troon zit. En voor de vier dieren, en de ouderlingen. En niemand kon dat gezang leren dan de 144.000 die van de aarde gekocht waren. De 144.000 die van de aarde gekocht waren. Er zijn ook anderen die van de aarde gekocht zijn. U en ik ook trouwens, en ook van de aarde gekocht. Maar daar gaat het niet om, het gaat om de 144.000. En dat ze van de aarde gekocht zijn, ja, als ze dat niet zijn, kunnen ze geen dienstknechten onze schat zijn. Volgens Openbaring 7. Het gaat precies over dezelfde dingen. En dan, de vraag is, wie zijn het? En hier staat, deze zijn het die met vrouwen niet bevlekt zijn, want zij zijn maagden. Ik heb altijd de neiging me te excuseren dat ik het hardop voorlees. Nee, bij de zusters uiteraard. Maar goed, ze zijn met vrouwen niet bevlekt, ze zijn maagden. Ik heb geen enkel bezwaar tegen een letterlijke toepassing van wat hier staat. Als u maar begrijpt dat de term maagden in de eerste plaats de betekenis heeft van niet verontreinigd, zuiver, rein, bewaard. Dat is nog eenmaal zo. Ze zijn maagden, ik zeg trouwens altijd, de meeste maagden in de Bijbel waren mannen. Want ik ken maar een enkele maagd in de Bijbel die vrouw bleek te zijn. En ik ken 144.000 mannen in de Bijbel die maagden zijn. Dus laat dan niemand zeggen dat als over de gemeente gesproken wordt over een maagd, dat dan de gemeente dus een vrouw en meer in het bijzonder zelfs een bruid is. Bovendien is het een bruid dus zal ze niet lang maagd meer zijn. Ik bedoel, ja, waarom lachen jullie nou? Ik probeer het altijd netjes en afstandelijk te zeggen, maar dat schijnt niet te lukken. Maar goed, denk maar over die dingen eens na. Hè. Ze zijn maagden, ze zijn in ieder geval rein bewaard. Dat is de eerste betekenis. Deze zijn het namelijk die inderdaad niet het teken van het beest hebben, niet hun knieën gebogen hebben van het beeld van het beest of wat het maar zijn mag. Ze zijn dus rein bewaard, in ieder geval. En er staat dus deze zijn het die het lam volgen en niet de antichrist of het beest of hoe je maar heten mag. Ze zijn het die het lam volgen, waar het ook heen gaat. En als wij het lam volgen, wat doen wij dan? Als wij dus trouw zijn aan de Heere Jezus, wat doen wij dan? Dan spreken wij zijn woord, onvervalst, onbedekt. Trouw aan de Heer die het woord is en dus trouw aan het woord zelf. En als het lam volgen, zijn ze dus trouw aan zijn woord. Kan niet missen, want het lam zou de herder zijn. De voorganger, de leidsman, hebben we net gelezen in hoofdstuk 7. En de schapen die de herder volgen, doen dat vanwege zijn stem. Ze zijn trouw aan zijn woord. De schapen kennen zijn stem. Dus dat is het, hè. Zij volgen het lam waar hij ook heen gaat. Dat is wat Johannes in zijn visioen letterlijk zag. Maar de betekenis is dat zij trouw zijn aan het woord van Christus, uiteraard. Niet alleen in hun geloof daarin, maar ook in het spreken daarvan, uiteraard vervolgens. Nou, deze zijn gekocht uit de mensen tot eerstelingen, goden en het lam. En als ze eerstelingen zijn, dan zijn ze naar Bijbels beginsel priester. En dus prediken zij het woord. Nou, en wat staat in Openbaring 7? Daar staat, zij zijn dienstknechten onze gods. Nou, als ze dienstknechten van God zijn, wat doen ze dan? Hetzelfde. Zie, het zijn andere termen, maar de praktische betekenis is gelijk. Zij zijn dienstknechten, want ze zijn eerstelingen en andersom zijn eerstelingen en dus zijn ze dienstknechten. Ze zijn eerstelingen van God, namelijk, of en, maakt me niet uit, van God en het Lam. En dat zij die dienst als eerstelingen vervullen door te spreken, staat in het volgende vers. Want in hun mond is geen bedrog gevonden, omdat in de mond van zoveel anderen wel bedrog gevonden werd. De mensheid in die dagen zou immers de leugen geloven. Dat staat op andere plaatsen. Een geest der dwaling zouden ze ontvangen, zou de leugen geloven enzovoorts. Maar in de mond van deze mensen is geen bedrog gevonden. Dit zijn dus inderdaad priesters die het woord Gods bewaren. In hun mond is geen bedrog gevonden, want ze zijn onberispelijk voor de troon van God. En het zijn geen twee dingen, ze zijn punt 1 onberispelijk, punt 2, ze zijn voor de troon van God. Het is trouwens tamelijk ongerijmd om dat in één adem te zeggen. Ze zijn onberispelijk en ze zijn voor de troon van God. Want één zegt iets over hoe ze zijn en het ander zegt iets over waar zij zijn. En dat zijn twee totaal verschillende dingen. Maar de hele gedachte is, ze zijn onberispelijk in hun relatie tot degene die op de troon zit. Dat betekent het. En als ze voor de buurvrouw, nou de buurman moet ik in dit geval misschien zeggen, onberispelijk zijn, dat is nog maar de vraag. Maar dat deze mensen in de praktijk van hun leven meer de buurman zien, de mensen aan wie ze het evangelie brengen, dan dat zij de Heer letterlijk zien, dat lijkt mij ook een duidelijke zaak. Net als in onze dagen, maar het gaat erom dat hun positie naar de mens wellicht omstreden is. Dat zou best kunnen, maar dat doet er niet toe. Maar het gaat erom dat hun positie naar God, want daar gaat het wel om, dat hun positie naar God toe onberispelijk is. En dat is wat de apostel Paulus zegt, wat dat ook van ons verwacht mag worden. Onberispelijk voor God. En dus trouw aan de Heer, enzovoorts. Dat is wat van hem gezegd wordt. En dat is precies hetzelfde als wat we met andere woorden lezen in Openbaring 7. En dan verder. En ik zag een andere engel vliegende in het midden des hemels. Leuk, hè? In het midden des hemels. Maar in het midden is de hemel is het midden, enzovoorts. Het is hetzelfde. In het midden, namelijk in de hemel. Ik zag een andere engel vliegende in het midden des hemels. En hij had het eeuwige evangelie om te verkondigen aan degenen die op de aarde wonen. En die op de aarde wonen. En aan alle natie, dat kan betekenen namelijk aan alle natie en geslacht en taal en volk. En die engel die zegt met grote stem, vreest God en geeft hem heerlijkheid, want de uren zijns oordeels is gekomen. Als je dat letterlijk neemt, puur, enkel en uitsluitend letterlijk, dan is er dus sprake van één engel die aan alle mensen het evangelie moet gaan verkondigen en dus dit relaas moet afdraaien, namelijk vreest God en geeft hem heerlijkheid, want de uren zijns oordeels is gekomen en aanbidt hem die de hemel en de aarde en de zee en de fontein en de wateren gemaakt heeft. Punt. Een soort aanspreker wordt het dan, die al die mensen dat evangelie moet gaan vertellen. Dat is wat er dan letterlijk staat. Maar ik begrijp wat ik bedoel. Waar het om gaat is dat van Gods wegen, vanuit de hemel, met grote kracht het evangelie aan de mensheid bekend zal gemaakt worden in het algemeen. Van Gods wegen uit, vandaar die engel in de hemel. Maar wie het dan concreet aan die mensen moet gaan zeggen, nou wie? Die 144.000 natuurlijk, ja, dat is gewoon het verhaal. Wat gaan die 144.000 doen? Wel, in hun mond is geen bedrog gevonden. Zij liegen niet, ze staan rein, ook naar het woord en naar de spreker ten opzichte van God. Wat gaan ze dan doen? Nou, het is de bedoeling van Gods wegen, dat is die engel vanuit de hemel. Het is de bedoeling vanuit de troon in het midden des hemels. Het is de bedoeling van degene die op de troon zit, dat inderdaad op aarde aan een ieder mens het evangelie gepredikt wordt. Namelijk aan alle natie en geslacht en taal en volk, waaruit immers de schade die niemand tellen kwam uit Openbaring 7 zou voortkomen. Het is precies hetzelfde verhaal. En wat hier door die ene engel wordt uitgebeeld, is wat in de praktijk gebeurt door de 144.000. Maar zo is het nu nog, zo is het in onze dagen in principe ook. Niet wij gaan er op eigen initiatief op uit om het evangelie te prediken. Toch? Wij doen dat omdat het Gods wil is dat wij zijn woord bewaren. Dat wil zeggen, eerst geloven en daarna ook met vrijmoedigheid precies datzelfde woord spreken. Zo zit het gewoon. En ik ben er stellig van overtuigd dat er engelen zijn die ons daarin bijstaan. Dat er geesten zijn die ons daarbij begeesteren. Dat er spirits zijn die ons daarbij inspireren, want dat is de gedachte. En dat engelen dus inderdaad een grote rol spelen. Ook in onze dagen bij de prediking van het evangelie uiteraard. Wij zien ze weliswaar niet, maar daarmee is het nogal zo. En dat is wat hier min of meer wordt uitgebeeld in dit visioen. In een visioen kun je één engel aan alle mensen het evangelie laten vertellen. Vooral als in het visioen maar vijf mensen rondlopen. Bewijzen van spreken dan. Maar in een visioen kan dat. Maar waar het gaat om de betekenis daarvan, is de gedachte dat van Gods wegen uit het evangelie gepredikt wordt in korte tijd, binnen één generatie, want dit evangelie van het koninkrijk moet gepredikt worden aan alle volken eer dat het einde komt. Maar dat was Matteüs 24. Nou, dat is wat het uitbeeld. En er is bovendien nog een engel, want er zijn meerdere dingen naar de wil van God. De ene is dat de evangelie gepredikt wordt. Dat is wat 144.000 doen. Maar uit Openbaring 7 viel af te leiden dat ze dat doen in de dagen van die toorn Gods. Is dat hier ook zo? Ja, want er komt hier nog een engel, vers 8. Volgend onderdeel van het visioen, dan wel een volgend visioen, namelijk vers 8. Er is een andere engel gevolgd, zeggende: gevallen, gevallen, want zij is, staat er helemaal niet bij. Gevallen, gevallen. Het kan zelfs uitgelegd worden als aanvoegende wijs, hoewel sommigen natuurlijk daar weer bezwaar tegen maken. Zo van: het is de wens dat zij zal vallen. Gevallen, gevallen. Babylon, die grote stad. De eerste keer dat Babel letterlijk in Openbaring genoemd wordt. Maar gevallen, gevallen, Babylon, de grote stad, omdat ze uit de wijn des toorns harer hoererij en dus afgoderij alle volken heeft gedrenkt. Nou, op dat thema kan ik moeilijk ingaan, maar heel de gedachte is dat in diezelfde dagen van de grote verdrukking, van de dag des toorns, Babel officieel de hoofdstad der wereld is en dat dus de volkeren van daaruit in de praktijk bestuurd worden. Dat is Babel. En de oudtestamentische profetieën laten er geen twijfel over bestaan dat bij de komst van Christus uiteindelijk Babel zal verwoest worden. En het laatste wat verwoest wordt hier in, Openbaring, voordat de duizend jaren beginnen althans, is inderdaad Babel. Maar dat is Openbaring 17, 18, 19. Want daar worden deze woorden zelfs vele malen herhaald. Maar als je die hoofdstukken leest, zal blijken dat de beschrijving van de val van Babel hier in Openbaring bijna letterlijk ontleend is aan oudtestamentische profetie, waarbij allerlei teksten uit die profetieën weer op rij gezet zijn, samengevoegd zijn hier in Openbaring. Met andere woorden, wat Openbaring leert over de val van Babel is volstrekt hetzelfde als wat het Oude Testament er al over leert. Maar de val van Babel is de uiteindelijke onderwerping van de volkeren aan Christus en daarmee de voltooiing van de dag zijn toorns. En daarna, na de val van Babel, beginnen ook de duizend jaren. Wat je makkelijk terugvindt in Openbaring 19, overigens. Zodat in vers 8 wel degelijk over die grote verdrukking en over die beschadigingen uit Openbaring 7 gesproken wordt. Want de laatste stad die definitief beschadigd wordt, is inderdaad Babel. En het wordt hier dus ook aangekondigd. En verder zijn het de dagen waarin dus die koning van Babel, het beest, de macht uitoefent aan wie dat beeld ook gewijd was. En daar staat dus vers 9, een derde engel is gevolgd, zeggende met grote stem, indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, het ontvangt het merkteken aan zijn hoofd of aan zijn hand, die zal ook drinken uit de wijn des toorns God. Want het gaat immers over de dag des toorns. Maar dat lazen we al in Openbaring 7, dan wel het laatste vers van Openbaring 6. Dat past er volledig naast. En heel de gedachte is dat via deze 144.000 in deze dagen van grote verdrukking het evangelie zal gepredikt worden met als eindresultaat de behoudenis van een grote schare die niemand tellen kan, zal ik maar zeggen, die uit de verdrukking komt en dus het koninkrijk binnengaat, maar aan de andere kant als resultaat dat die toorn Gods inderdaad leidt tot dode ondergang van een ongelovige mensheid. En dat staat hier ook. Want er staat, wie dus dat beest aanbidt in plaats van Christus, die zal drinken uit de wijn des toorns Gods. En hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfur voor de heilige engelen en voor het lam. Dat wil zeggen dat dat een maatregel is van God zelf en vanaf de troon, dat zo iemand inderdaad gepijnigd wordt, want dat staat er. En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, want als het verhaal klopt met Openbaring 7, dan breekt hier eeuwigheid aan, niet in de zin van een nieuwe aarde, maar wel in de zin van het eeuwige koninkrijk van Christus. Laten we daar ook tot in alle eeuwigheid, maar daar in alle eeuwigheid behouden. En hier tot in alle eeuwigheid, namelijk verloren. Dat is de andere kant van het verhaal. Waarna in vers 12 alsnog gewezen wordt over heiligen die lijdzaam zijn, die de geboden, de onderwijzingen dus, die de onderwijzingen Gods bewaren en die het geloof van Jezus bewaren. En daarvan staat, schrijf, zalig zijn zij en zalig zijn de doden enzovoorts, want zij zullen inderdaad dat koninkrijk binnengaan, hetgeen trouwens beschreven wordt in de rest van dit hoofdstuk, maar dat is een ingewikkeld verhaal. Het was alleen mijn bedoeling om er aan te geven dat we op twee plaatsen hier in Openbaring precies dezelfde gedachtegang krijgen. En dat er ook geen twijfel over hoeft te bestaan wanneer dat is. Namelijk na de val van Jeruzalem, na de 70ste week van Daniel, na de grote verdrukking van die dagen, na de verduistering van de zon, maan en sterren, na de verschijning bovendien ook van de Heer Jezus op de Olijfberg. Want in de dagen daarna zal via Israël het koninkrijk en dus de evangelie gebracht worden aan alle volkeren. Maar in diezelfde dagen zal van de andere kant vanuit de hemel oordeel, toorn dus gebracht worden over een goddeloze mensheid.